Ja, goedemorgen gemeente, wat fijn om hier weer te zijn en wat bekende gezichten te zien en weer even bij te praten. Heel leuk. De vorige keer dat ik hier was, toen zouden we net beginnen met de Life School in Amsterdam. Ik ben in mijn dagelijks leven verbonden aan verschillende bijbelscholen, fulltime bijbelscholen, maar ook parttime bijbelscholen in de avond. En dat is een nieuwe school die in Amsterdam startte, een parttime school op de dinsdagavond, de Life School Amsterdam. En we zijn van start gegaan met 40 deelnemers, dus dat ze veel aanmeldingen zijn er geweest. En het is echt een goede school. Het is, we zien veel God veel doen. En we hebben 4 deelnemers uit de Pinkse gemeente Amsterdam. Dus jullie zijn een van de grote leveranciers. Hè? Frank en Karin en Abigail en José. Heel mooi om, zoveel van jullie daar ook weer terug te zien. En in september gaan we weer starten. Dus als jij erover denkt van ja, ik wil mijn relatie met God verdiepen, maar ik ben druk met mijn werk, ik ben druk met school, dan is misschien een parttime bijbelschool op de dinsdagavond iets voor jou. Het is tegenover het Scheepvaartmuseum, dus het is dichtbij. En met verschillende sprekers uit Nederland. Ik zou wel zeggen de meest inspirerende sprekers van Nederland. En heel goed om je relatie met God te verdiepen. Vanmorgen wilde ik het hebben over de kracht van dankbaarheid in jouw dagelijks leven. De kracht van dankbaarheid in jouw dagelijks leven. En de passage die ik daarbij wilde lezen staat in Lucas 17 vers 11. Lucas 17 vers 11 tot en met 19. Lucas 17 vers 11 tot en met 19. En daar lezen we het volgende. En het gebeurde toen hij, dat is de Heer Jezus, naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen 10 Melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Ja, de kracht van dankbaarheid in ons dagelijks leven. Wat is het makkelijk om deze dagen dankbaar te zijn voor het weer, toch? Als we naar de blauwe luchten kijken en de zon die straalt alsof het zomer is en je zit in de tuin, windvrij en je wordt helemaal weggebrand als het ware. Dat je vergeet om in te smeren en dat je gewoon verbrandt in maart, in de winter. Dat is toch heel bijzonder, maar het is heel, heel mooi om als we ook te genieten van het weer. Trouwens, we weten allemaal dat dat de regen in de Bijbel wordt gezien als zegen. En er wordt zelfs een opdracht gegeven, bid voor de regen. Dus ik weet niet of dat ook voor Nederland geldt, maar dat staat natuurlijk vaak profetisch wordt daar de zegen mee bedoeld. En ook de opwekking die we allemaal nog verwachten. Bid voor regen ten tijde van de late regen. Maar het was ook in het Midden-Oosten is het natuurlijk heel droog en dan zien ze regen echt als zegen. Maar wij zijn heel blij met de zon. Ik denk dat dankbaarheid het meest onderzochte onderwerp is in de psychologie. Er is enorm veel onderzoek naar gedaan en ze hebben gevonden dat dankbaarheid, als jij je dankbaarheid uit in je dagelijks leven, dat dat een gelukshormoon aanmaakt, zoals endorfine, waardoor jij je beter gaat voelen. Maar degene aan wie je de dank uit, die dat hoort, die gaat zich er ook beter door voelen. Dus dit is een dankbaar onderwerp in de psychologie om dit uit te zoeken. En ze hebben zo onderzocht dat dankbare mensen langer leven. Nou, daar kun je wel iets bij voorstellen. Hè? Dankbare mensen leven langer. Ze hebben een beter immuunsysteem. Dus als jij je dank uit, dank u wel vader voor dit heerlijke weer. Dank u wel, of dank je wel schat dat je zo lekker gekookt hebt. Als je dat uit, dan geeft het een boost aan je immuunsysteem. Dankbare mensen hebben ook minder last van angst en depressie en neerslachtigheid. En dankbaarheid is de gouden tip om je vriendschappen en relaties te verbeteren. En dat willen we allemaal, toch? En dan is het zo Mooi om de tip te weten dat als jij je dank uit, als je weer samenkomt met je familie of met je vrienden of met je geliefden, dat je dan iets zegt waar je dankbaar voor bent in die relatie. Dat je het gewoon eens benoemt. En dat verstevigt jouw relatie. Dat maakt de relatie sterker. Los van het feit dat het jou gelukkiger maakt en de ander die dat hoort. En daarbij hebben ze ook nog uitgevonden dat als je specifiek bent in jouw dankbaarheid uiten, dat het dan een groter gelukseffect heeft op jou en op de ander, of een gezondheidseffect. Bijvoorbeeld als je, straks gaan we lekker koffie drinken met elkaar, en als dan iemand jou een kopje koffie brengt, dat je dan niet alleen zegt dankjewel voor de koffie, dat is al goed, en dat geeft jou al een geluksgevoel en maakt je gezonder. En geeft een boost aan je immuunsysteem. Maar dat je dan zegt van dankjewel dat je deze koffie bracht. Want ik besef dat jij het ook druk hebt. En jij hebt ook 101 dingen te doen. En dat je deze tijd helemaal nam om voor mij koffie te brengen. Dus dan ben je heel specifiek in je dankbetoog. En dat is ook fijner voor de ander om te ontvangen. Daardoor krijgt hij nog meer een boost in zijn immuunsysteem. En dat heeft God zo gemaakt, die boost. Dat is toch apart? Dat de wetenschap nu ontdekt wat God al 6000 jaar geleden in de mens, toen hij de mens schiep, gelegd heeft. Dat als wij God gaan danken, of als we iemand gaan bedanken voor wat hij heeft gedaan, dat dat een stofje in ons vrijmaakt. Dat heeft God zo bedacht. Dat is geen trucje, nee, dat heeft God zo in ons bedacht. Dus dat is mooi dat de wetenschap daar nu ook achter komt. En dat we een hele dankbare samenleving mogen worden. Maar wat is nou de geestelijke kant van dat dankbaarheid tonen? En er was een man in de Bijbel die heel dicht aan Gods hart leefde, en dat was David. En je ziet één tendens in de Bijbel, dat de mensen, de mannen en vrouwen van God, die heel dicht bij zijn hart leefden, die kregen inzicht in een heleboel geheimenissen. Een heleboel mysterieën. Dat worden wel de vrienden van God genoemd. Die waren zo dicht bij God, dat zij de geheimen en de dingen die kwamen nog moeten gebeuren, de profetieën, die kregen zij te horen. En David was daar zo'n man van. David was een man naar Gods hart. En die in zijn psalmen geeft hij een heleboel geheimenissen weer. Waarvan je eigenlijk een keer moet stilstaan van, is dit eigenlijk normaal dat ik hier dit lees? Want dit is gewoon echt een geheim. Wat nu geopenbaard is door de geest die op David was. En een van die geheimenissen die God prijsgeeft aan David en met David ook aan ons, omdat wij dat kunnen lezen, is in Psalm 100 vers 4. En in Psalm 100 vers 4 staat: treed zijn poorten met dankzegging binnen, zijn voorhoven met jubelzang. Treed zijn poorten met dankzegging binnen. En het woord in het Hebreeuws, als je dat opzoekt, is het woordje toda. En is er hier iemand wel eens in Israël geweest? En een van de eerste woordjes die je leert in Israël is het woord voor dankjewel. En dat is toda. En als je zegt van heel hartelijk dank, of mijn dank is groot, wat zeg je dan? Kijk eens, ja, dat kan ook niet anders met zo'n Israel-minded gemeente. Heel mooi, toda rabbi is dat. En dat woordje toda staat hier. En de meeste vertalingen, dus waarschijnlijk ook jouw Bijbelvertaling, als je dit gaat opzoeken in Psalm 100 vers 4, die vertaalt het met treed zijn poorten met lofoffer binnen. Dus je ziet dat het woordje toda kun je zowel vertalen met lofoffer als dankjewel. Het is allebei een goede vertaling. Maar dat is dus ook mooi te beseffen dat jouw dankzegging, als jij God ergens dankbaar voor bent en je uit dat, is dat lofprijs. Valt dat onder aanbidding? Valt het onder aanbidding? En het mooie wat David, het geheim wat David hier geeft, is dat als jij God gaat danken voor wat hij gedaan heeft, wat hij doet en wat hij nog zal gaan doen, dan treed jij zijn poorten binnen. Nou, jullie weten vast wel waar die poorten over gaan. Dat gaat natuurlijk over de tabernakel. In de tijd van David, die het opschreef, was er nog geen tempel. Maar er was wel een tabernakel. En het tabernakel was eigenlijk het model van intimiteit met God. Waar je God kon ontmoeten. Als Mozes dan binnenging, dan daalde de wolkkolom van Gods heerlijkheid neer. Dus de tempel was een model van Gods intimiteit. En dat was een afgebakend gebied met een poort, een deur als het ware. En zo mooi dat Jezus later zegt, ik ben de deur. Dus alleen door Jezus mogen we binnengaan. En dan gaan we die aanwezigheid van God binnen. Dus als David het heeft over het binnengaan van zijn poorten, dan gaat het over het binnengaan van Gods aanwezigheid, waar je God gaat ervaren, waar je Gods vrede gaat ervaren, waar je zijn liefde gaat ervaren, waar je zijn hoop gaat ervaren. En is dat niet wat we alle, dat nodig hebben elke dag? Dat we God gaan ervaren, te midden van de omstandigheden. En David geeft het geheim prijs dat het geheim om binnen te gaan is dankzegging. En zo leuk, de Message Translation, die vertaalt Psalm 100 vers 4 als volgt. Enter his gates, of enter his presence, and the password is thank you. Het wachtwoord is dankjewel. Het wachtwoord om God te gaan ervaren, om zijn liefde te gaan ervaren, om zijn vrede te gaan ervaren, te midden van een storm waarin je misschien binnen zit. Dat is door God te gaan danken, tegen jouw emoties in dus. En dat is in het begin moeilijk, maar als je daar mee begint, dan wordt het steeds makkelijker. En zo mooi dat ook die tabernakel, dat beeld van dat we God kunnen ontmoeten, dat dat als eerste wordt opgericht in de woestijn. Het werd niet opgericht in het beloofde land. Het werd opgericht in jou, in mijn woestijn. In de storm van jouw leven. En misschien zitten sommigen van jullie op dit moment in de storm. Dat je de gezondheid aan het wankelen is. Of dat jouw baan aan het wankelen is. Of relaties op het spel staan. Of dat er ruzie is in de gemeente. Dat er onvrede is. Dat er chaos is in bepaalde delen van jouw leven. Daar spreekt de Bijbel over als een woestijn. Maar juist in die woestijn wilde God zijn tabernakel bouwen. Juist in jouw woestijn wil God jou ontmoeten. Want de tabernakel is een plek van ontmoeting. En dan is het heel fijn dat je weet hoe je moet binnengaan. Want heel mooi, hè? 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 zegt dat we bestaan uit geest, ziel en lichaam. Maar die zijn zo vervlochten dat je ze natuurlijk niet uit elkaar kan houden. Maar het zijn wel drie verschillende onderdelen die aandacht nodig hebben. En het mooie is als we tot geloof komen, onze geest wordt één geest met de Heer. 1 Korinthe 6 vers 17, wie zich verenigt met de Heer Jezus, wordt één geest met hem. Nou, een grotere intimiteit bestaat niet. Ik ben één vlees met mijn vrouw omdat ik getrouwd ben. Maar één geest gaat nog een stap dieper. Want als ik boodschappen ga doen, ben ik niet één vlees met mijn vrouw. Want we zijn gescheiden. Hè, vlees spreekt over lichaam. Een lichamelijke eenheid. Maar dit spreekt over een geestelijke eenheid. Dus als jij boodschappen gaat doen, gaat Jezus met je mee. Als je naar dat moeilijke gesprek gaat, Jezus is één met jou. Dus hij gaat met jou mee. Dus die eenheid in de geest is er al op het moment dat je tot geloof komt. Maar onze ziel, de Bijbel zegt er eigenlijk over, hè, die moet geheiligd worden. En die moet steeds meer op Jezus gaan lijken. En je ziel gaat over jouw wil, jouw verstand en jouw emoties. En die hebben toch dagelijks vaker gevechten te vechten. He, dat je moet vechten tegen je emoties. Dat je soms opstaat en dat je de gordijnen opendoet en je ziet een grauw sluier en je hebt een moeilijk gesprek en dat je zo al opstaat. Wie kent dat? Hebben jullie dat ook? Of ben ik de enige al gelukkig? Er zijn meer broeders en zusters die dat ook hebben. En ik weet nog wel, vroeger zou het me die hele dag, zou ik dan chagrijnig zijn. Als ik gewoon met het verkeerde been naar bed zou stappen of je ziet gewoon tegenop, die dag op of tegen die week op. Je zit gewoon niet lekker in je vel. En dan zou je gewoon die hele dag bepaald worden door die emotie. En dan zou het je relatie gaan beïnvloeden. Want je wordt kortaf naar je vrouw of naar je broer of zus of naar je ouders. En het zou op school zou je afstand houden. Je hebt geen zin in contact, want je voelt je niet zo fijn. Dus dan zou het ook je relaties gaan beïnvloeden. En je wordt een beetje chagrijnig naar mensen die je tegenkomt of kortaf. Laat staan dat jij Gods stem wil gehoorzamen om mensen te bemoedigen. Nee, je zit echt in je survival modus eigenlijk. Maar wat er op dat moment, wat je eigenlijk hebt laten doen, is dat jij de emoties op de troon van jouw leven hebt laten komen voor die dag. Die bepalen jouw leven. Terwijl God roept op, nee, als jij een kind van mij bent, dan wil ik je leiden. dan wil ik op de troon van jouw leven zijn. Maar hoe kom je nou op het moment dat jij zo opstaat, met die emoties op de troon, weer terug waar de Heilige Geest jou leidt, waar je geleid wordt door vrede, door liefde en door hoop. En David geeft het geheim weer. Wat jij nodig hebt, is binnengaan in de aanwezigheid van God. Dat ook jouw ziel wil ondergedompeld worden in de aanwezigheid van God. Waar vrede is, waar liefde is, waar je beseft hoe geliefd jij bent. En dat God een plan met jouw leven heeft, dat vol hoop is en vol geluk. En dat is zo mooi dat David dat hier opschrijft voor ons. Dat het geheim om daar binnen te gaan is God te danken. Dus toen ik dit leerde jaren terug van iemand, die zei hij, op een moment dat je zo opstaat, moet je gewoon tegen je gevoel in God hardop gaan danken. 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, net wat nodig is. Ga God maar danken voor alles wat hij jou gegeven heeft. Maar dank hem ook voor jouw redding. Heb je God wel eens gedankt voor je redding? Voor eeuwig leven. Miljonairs zijn al decennia bezig om eeuwig leven, het geheim voor eeuwig leven uit te vinden. En die hebben nu al vrieskisten. Ze hebben nu al uitgevonden van, ja, als ik nou al een vrieskist maak en ik kom te overlijden, dan word ik in ieder geval ingevroren. En misschien dat ze me dan weer tot leven kunnen wekken op het moment dat het geheim voor eeuwig leven is uitgevonden. Maar kan je nagaan hoe mensen snakken naar eeuwig leven? Omdat we daarvoor gemaakt zijn. God heeft ons gemaakt voor eeuwig leven. Heb je daar wel eens voor gedankt? Dat deze 80 jaar op aarde slechts een druppel zijn. Dit is eigenlijk slechts oefening voor de heerlijkheid die ons nog te wachten staat. En soms leven we, en de eerste 30 jaar van mijn leven leefde ik ook als christen, alsof ik op deze 80 jaar hier op aarde, dat alles hier zou moeten gebeuren. Maar het is zo'n mooi, zo'n hoopvolle boodschap dat op het moment dat je tot geloof komt, heb je eeuwig leven. Dat gaat niet beginnen pas als je overlijdt. Nee, dat heb je al. En dat is zo mooi om daar God voor te danken. Juist als jij zo opstaat en je ziet het niet zitten. Ga God maar danken. Maar ook voor praktische dingen. Voor een huis of voor een baan of lieve vrienden of zo'n fijne gemeente. Dat we het woord hier vrij mogen verkondigen. Dat we hier vrij kunnen aanbidden. Dat is zo mooi. En terwijl je dat doet, terwijl je God hardop dankt. En je kan je handen erbij gebruiken, want ook met onze kracht mogen we van God houden. Dan zul je zien dat binnen 5 of 10 minuten of 15 minuten, die hele emotie, die hele neerslachtigheid, die trekt weg en de zon die breekt door. Ga het maar eens proberen. Ga het maar eens proberen op dagen dat je het even niet ziet zitten. Ga God maar hardop danken voor alles wat hij voor jou gedaan heeft, wat hij ook nog aan het doen is en wat hij nog zal doen. En je zal zien dat je binnengaat. Je ziel die gooi je binnen in de aanwezigheid van God, vol vrede, vol vreugde, vol hoop, vol liefde. En dat is wat we nodig hebben, want dan kunnen we geleid worden door Gods geest. Wat een geheimenis van David, dat hij dit zo prijsgeeft. Maar ook Paulus, ook weer zo'n man naar God hart, die een heleboel geheimenissen te horen kreeg, die kreeg dit te horen. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18 lezen we 3 hele korte versen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden en dank God in alles. Verblijd u altijd, altijd Paulus, meen je dat? Heb je geen typfout gemaakt? Altijd. Bid zonder ophouden. Ja, maar hoe kan dat dan? Ik moet toch ook slapen? Dank God in alles. In alles. Let op, er staat niet dank God voor alles, maar in alles. En het mooie is dat Paulus deze opdracht niet alleen aan ons doorgaf, maar hij leefde het ook zelf uit. Hè? Bijvoorbeeld dat mooie verhaal uit Handelingen 16. Maar mooi, hij was aan het evangeliseren samen met Silas. Het goede nieuws aan het verkondigen. Dan denk je toch van, nou, dan word je zo onthaald, hè? Want wat we nu nodig hebben is goed nieuws in de wereld, toch? Het is alleen maar slecht nieuws. Dus als er dan predikers zijn van goed nieuws, die moeten toch met een rode loper worden uitgehaald. Binnengehaald? Nee, ze worden opgepakt en ze worden met stokken geslagen. En ze hebben een beetje met archeologie gevonden wat voor stokken dat waren, maar daar zaten vaak scherpe dingen aan. Dus ze denken dat Paulus en Silas in Handelingen 16, als ze daar geslagen worden, dat ze misschien meer dood waren dan levend. En vervolgens was het niet genoeg. Nee, ze werden in een gevangenis gegooid. In diepe duisternis. En hun voeten in de boeien geslagen. Denk je eens in dat jij daar dat was. Dat jij met Paulus mee was. En dat het jou zou overkomen. En je zou meer dood dan levend in de kerken worden gegooid. En de gevangenissen van die tijd waren niet de hotelkamers die je tegenwoordig zijn. En met goede zorg en je AOW gaat nog gewoon door. Dus je komt uit de gevangenis met meer geld op de toekomstige bankrekening dan daarvoor. Nee, de kerken, de gevangenis van die tijd, dat was een soort wachtkamer ook voor de doodstraf. Dus je zit er niet alleen meer dood dan levend met je voeten in de boeien. Maar je beseft ook van ja, misschien kom ik wel te overlijden. Hoe zou jij reageren in die situatie? Ik zou misschien wel heel snel de waarom vragen. Heer, waarom? Ik heb toch gedaan wat u vroeg? Waarom zit ik hier? Waarom krijg ik al die tegenstand? Waarom ben ik meer dood dan levend? Maar ik besefte dat heeft te maken, die reactie heeft te maken met die eerste fase van als we tot geloof komen. Dat we kinderen zijn, die zijn nog heel erg op zichzelf gericht. En dat is gewoon een fase, dus dat is niet zozeer verkeerd. Alleen we zijn gemaakt, geroepen om van kinderen op te groeien tot volwassenheid. En dan weten we dat die waarom-vraag stellen aan God, dat we lang niet altijd daar antwoorden krijgen. Laat staan dat we het begrijpen, maar dat het ook een soort test is van vertrouw je mij? En wat zien we daar gebeuren? Dat Paulus en Silas te midden van die situatie God gaan prijzen en danken. En dat die hele gevangenis begint te schudden. Lees het thuis maar na, Handelingen 16. Die hele gevangenis begint op zijn fundamenten te schudden, staat er. Is dat niet de kracht van dankzegging en lofprijs? Als jij God gaat danken en prijzen te midden van moeilijke situatie. En nogmaals, misschien zitten velen van jullie in die situatie. Dat het moeilijk is. Dat je denkt van hoe ga ik hier uitkomen? Het geheim wat vanmorgen God op jullie hart wil geven. Ga God bidden en danken. Ga God bidden en danken te midden van jouw gevangenis. Te midden van die hoopvolle situatie. Ga God bidden en danken. Ook als dat tegen jouw gevoel ingaat. We moeten afrekenen met dat het gevoel de waarheid is. Dat is een geest die in de wereld waait, die zegt, jouw gevoel is de waarheid. Dus als je getrouwd bent en je voelt geen liefde meer, nou dan is er geen liefde meer, dus dan kan je net zo goed scheiden. Of je voelt om even die zak snoep in de winkel zo te pakken en in je zak te stoppen zonder af te rekenen, nou dan doe je dat toch. Maar de Bijbel zegt, nee, niet je gevoel is de waarheid. Gods woord is de waarheid. Dus als jij in een uitzichtloze situatie zit, dan zeg je gevoel van, nou, hier kom je nooit meer uit, dit wordt alleen maar erger. Maar Gods woord zegt, ik ben in staat om te doen wat onmogelijk is. En ik ben in staat om alles wat de boze op jouw pad brengt ten kwade, om dat ten goede te keren voor jou. En ik heb een hoopvolle toekomst voor jou. En het is zo krachtig om juist in die situatie, om juist in je gevangenis, God te gaan prijzen en danken. En dan zul je zien dat als je dat doet, dat je gevangenis gaat trillen en die breekt open. Je breekt uit die neerslachtigheid, je breekt uit die hopeloosheid. Je breekt uit die situatie die je al zo lang in bedwang houdt. En dat niet alleen, ook de boeien van de medegevangenen die braken open. De kracht van dankzegging voor jouw leven, maar ook voor de mensen die onder het gehoor staan van die dankzegging. Wat we net al zeiden, van als jij je dank uit aan een broer of zus in de gemeente voor waar je dankbaar voor bent, dan heeft het niet alleen effect op jou, maar ook op die ander. Dus het is dubbel prijs. Het heeft een dubbel effect als wij God gaan danken. De mensen die in onze omgeving zijn, ons gezin, onze familie, onze echtgenoten, onze vrienden, onze broers en zussen in de kerk, die profiteren er ook van. Omdat het jou bevrijdt. En als het jou bevrijdt, dan kan Gods geest veel makkelijker door jou heen stromen. En daar profiteert iedereen van. En we lezen hier ook die volgorde: verblijden, bidden en danken in 1 Thessalonicenzen 5. Verblijden, bidden en danken. En voor vanmorgen wil ik het eigenlijk omkeren. Danken, bidden en verblijden. Danken, bidden en verblijden. Want als wij God gaan danken, dan richt je je van je omstandigheden, wend je je blik af, richt je je op God, omdat je God aan het danken bent, je vergeet de omstandigheden, en voor je het weet ben je aan het praten met God, en hoor je hem terugpraat, en zijn vrede en zijn liefde zegt soms meer dan 1000 woorden, hè? Dus als het gaat over Gods stem verstaan, vaak hopen we dat we een woord horen van God, of een gedachte krijgen, maar God spreekt ook heel veel, doordat je vrede gaat voelen, of liefde gaat voelen, of hoop gaat voelen, en dat spreekt soms meer dan 1000 woorden. Dus terwijl je God aan het danken bent, voor je het weet ben je aan het bidden, want je bent in gesprek met God. En als je eenmaal in gesprek bent met God, kan het niet anders dan dat je gaat verblijden. Omdat God in zijn aanwezigheid is volheid van vreugde. Danken, bidden, verblijden. Danken, bidden, verblijden. Maar goed, David en Paulus, dat zijn nogal al wat mannen van God, Hein. Is dit ook wel voor ons weggelegd? Nou, natuurlijk, want we hebben allemaal dezelfde Heilige Geest ontvangen als de Heer Jezus en als Paulus had natuurlijk. En hij maakt dat mogelijk, wat voor ons mensen niet mogelijk is. Maar ook een normale Haarlemse vrouw die laat zien dat dit mogelijk is. Een Haarlemse vrouw met de naam van Corrie. Corrie ten Boom. Die met haar zus in een vreselijk nazi-concentratiekamp terechtkomt. En voor degene die haar niet kennen, het was een, je zou kunnen zeggen, een normale Haarlems meisje, Haarlemse vrouw, die krachtig door God werd gebruikt, omdat ze zich helemaal beschikbaar stelde voor God. En zo ook om Joodse onderduikers onder te brengen in haar huis. Je kan het huis nog bezoeken in Haarlem, zeer de moeite waard. En ze worden uiteindelijk opgepakt en belandt met haar oudste zus Betsy in een concentratiekamp. Nou ja, dat is een verschrikkelijke plek natuurlijk. Ook dat was een wachtkamer voor de dood. Al wisten ze dat lang niet altijd. Maar het was een verschrikkelijke plek vol ziekte, hard werken. Mensen overleden om je heen van allerlei ziektes. Maar dan lezen we even het volgende wat er daar gebeurde. En dit komt uit haar boek The Hiding Place, de schuilplaats. Corrie en haar zus Betsy waren net aangekomen in een nieuw concentratiekamp en zagen dat de overvolle barakken ook vol zaten met vlooien. Corrie vroeg zich af hoe ze op zo'n plek konden leven, maar haar oudere zus Betsy zei dat God hen al het antwoord had gegeven. Ze vertelde Corrie om de passage uit de Bijbel te lezen die ze die ochtend hadden gelezen. Corrie ging naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Toen ze bij versen 16 tot en met 18 kwam, waar staat: wees altijd blij, bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden, want dit is de wil van God in Christus Jezus, riep Betsy uit. Dat is het, Corrie. Dat is zijn antwoord. Geef dank onder alle omstandigheden. We kunnen nu meteen beginnen God te danken voor alles wat met deze nieuwe barakken te maken heeft. Zoals? Vroeg Corrie. Zoals dat we hier samen toegewezen worden. En dat we hier elke avond met de andere vrouwen het woord van God kunnen delen. Dat we ze tot de Heer kunnen leiden. Dat ook zij kinderen van God kunnen worden. Dus dankte ze God hiervoor. Dat er zoveel mensen waren die Gods woord konden horen. En toen bedankte Betsy ook voor de vlooien. De vlooien, dacht Corrie. Betsy, er is geen manier waarop zelfs God mij dankbaar kan maken voor een flow. Wees dankbaar in alle omstandigheden, citeerde Betsy. Er staat niet in aangename omstandigheden. Flowen horen bij deze plek waar God ons heeft neergezet. Dus bedankte Corrie ook voor de flowen, hoewel ze het niet met Betsy eens was. De tijd verstreek, de dagen waren gevuld met hard werken en wrede bewakers, maar elke avond verzamelden de vrouwen in hun barakken zich om het woord van God te horen. En ze waren zo dankbaar dat ze de Bijbel konden lezen met elkaar, maar ze vroegen zich af waarom de bewakers hen niet tegenhielden. Toen, op een dag, kwam Betsy erachter waarom. Het kwam door de vlooien. De bewakers weigerden de barakken binnen te gaan, omdat ze wisten dat het vol zat met vlooien. God had een doel, zelfs met die vreselijke vlooien. Wauw, zo mooi hoe God kan werken op bovennatuurlijke wijze, als wij er niks van begrijpen. Soms zijn we zo gericht op de moeilijkheden, de moeilijke dingen in ons leven, dat we niet kunnen zien waar we dankbaar voor kunnen zijn of hoe God werkt. En dan tenslotte het verhaal uit Lucas, het verhaal met die 10 melaatsen. En melaatsheid is wat we nu kennen als lepra. Alleen in die tijd bestond er nog geen medicijn voor, dus melaatsheid was dodelijk. Als je melaats werd, wist je dat je steeds kreupeler zou worden en je zou spoedig sterven. Maar dat niet alleen, het was zeer besmettelijk. Dus als jouw kind het kreeg, of jouw broer kreeg het, of jouw vader kreeg het, dan rest het gezin niks anders om te kunnen overleven, om diegene af te stoten. Dat je je eigen kind, je eigen broer, je eigen vader, moeder, af moet stoten. Omdat zij een dodelijk besmettelijke ziekte hebben. Die werden dan ergens maar buiten de stadsmuren, ergens bij een vuilnisbelt, moesten die maar hun tijd uitzitten. Maar ze werden steeds kreupeler. En ze zijn afgewezen. En ze weten van, ik ga binnenkort sterven. En de pijn neemt toe. En het neemt toe. En wanhoop nabij, dat is toch een verschrikkelijke situatie. Je bent afgewezen, maar dat niet alleen. Je hebt pijn die toeneemt. Je wordt steeds kreupeler. En je weet, binnenkort sterf ik. Maar dan komt Jezus voorbij. Hij komt voorbij. En hem laat ze schreeuwen het uit. Ze hebben waarschijnlijk al iets gehoord dat hij het onmogelijke kan doen. Jezus komt naar hen toe. En die zegt niet eens, wees genezen. Nee, hij zegt, ga maar naar de priester. Ga je maar laten zien. Dat was gebruikelijk voor melaatsen. Dat als zij melaats werden, ging je ook naar de priester. Die kon het vaststellen. En dan ging ze ook jouw huis markeren. Als je daar alleen woonde bijvoorbeeld. Maar ook om je bij genezingen moest je naar de priester om dat te laten zien. En ze gingen naartoe. En terwijl ze naar de priesters toe gingen, werden ze genezen. Maar één kwam maar terug. Dan denk je van, hé, melaats, je was kreupel, je had pijn, je was afgewezen. Dus je had geen deel meer aan het sociale leven. Je weet dat je binnenkort te sterven en je geneest. Denk je toch van, dan kan je maar één reactie toch hebben. Dat is rennen naar de voeten van degene die je genezen heeft. En God danken zoals die ene doet. Toch? Maar waar zijn die andere 9? Zegt Jezus. Asociaal toch eigenlijk? Totdat ik besefte dat dit verhaal ook over ons gaat, over mij gaat. Ook wij waren melaats. Ook wij hadden een ziekte tot de dood. Zonde is een ziekte tot de dood. Wij waren zondig. Ons restte de dood, de eeuwige dood. Ook wij waren afgesneden van de aanwezigheid van de Vader. Wij konden de Vader niet meer naderen. Afgesneden van zijn aanwezigheid. Wij konden zijn poorten niet binnengaan. Er was geen manier om die poorten binnen te gaan. In onze zonde. We waren afgesneden. En we verdienden de dood. We waren ziek tot de dood. Maar dan. We zitten hier allemaal. Jezus kwam langs. We hoorden het woord van God. We hoorden het tikken van God op de deur van ons hart. En hij gaf ons genade om te zeggen, ja Vader, ik wil u volgen. En we zijn genezen. We zijn genezen van de eeuwige dood. En we hebben nu eeuwig leven ontvangen. En dat niet alleen. God heeft zichzelf gegeven. In ons, Heilige Geest, God de Heilige Geest, in ons. Zodat je nooit meer alleen zal zijn. Dus ook dat gevoel van eenzaamheid wat je soms voelt, het is een gevoel en dat gevoel is echt, maar het is niet de waarheid. Dus je hoeft het niet weg te dringen, maar je kan dat gevoel van eenzaamheid wel tegemoet gaan met, dank u wel Vader, ook al voel ik me eenzaam, u bent hier. U heeft gezegd, u zal me nooit verlaten. En ik ga op dit moment genieten van uw aanwezigheid. En je zet wat worship op, of een preek, of je komt in aanbidding. Moet je eens kijken wat dat doet met jouw eenzaamheid. Jij bent nooit alleen. En dat niet alleen, die Heilige Geest bekrachtigt ons ook. Om dezelfde werk als Jezus te doen en grotere. Om een heilig leven te leiden. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Wat een geschenk dat God dat heeft gegeven. Maar dat niet alleen, zoals Corrie ten Boom zei, the best is yet to come. Het beste moet nog komen voor jou en mij. Dit is slechts 80 jaar, dit is een oefening. Het beste moet nog komen. We krijgen een nieuw opstandingslichaam. Zeker voor de mensen die chronisch ziek zijn, al heel lang last hebben van hun lichaam, is dit een geweldige hoop, toch? Dat we een opstandingslichaam krijgen, wat nooit meer ziek zal worden, nooit meer pijn. Dat staat ons te wachten. Wat niet gebonden is aan de zwaartekracht, want Jezus in zijn opstandingslichaam werd opgenomen in de hemel, in de hemelvaart. En die was van een moment, van een ander moment was hij aan de andere kant van het meer. Maar je kan nog steeds eten, want dat is altijd een zorg die mensen hebben. Kan ik nog wel eten? Ja, je kan nog steeds eten, want Jezus in zijn opstandingslichaam, die had ook nog. Dat staat ons nog te wachten. Een heerlijk opstandingslichaam. Zien we daar niet naar uit, maar hoe dankbaar zijn we hiervoor? Zijn we als die ene Melaatse die terugkwam om God hiervoor te danken? Of als die negen? En als ik naar mezelf kijk, dan mag ik wel wat meer dankbaarheid. Ik wil meer dankbaarheid tonen. Elke dag aan God. En het mooie is dat terwijl we dat gaan doen, denken we dat we God een dienst bewijzen. Maar je bewijst ook jezelf een dienst. Want jij gaat binnen door de poorten en jij gaat God weer ervaren. Dus vanmorgen is de aanmoediging voor jou en mij. Laten we God gaan danken voor alles wat hij heeft gedaan, wat hij aan het doen is en nog zal doen. En dat het beste nog moet komen voor ons. Denk eens in dat we de Heer Jezus zullen kennen zoals hij ons kent. Ik denk dat alleen daarom al hebben we een opstandingslichaam nodig, want dit lichaam explodeert. Als we echt de liefde zien die hij is. God is liefde. We kunnen het nu niet aan om God te ontmoeten, om de Vader te ontmoeten in zijn heerlijkheid, want we zullen sterven, zegt de Bijbel. En ik denk dat we daarom alleen al een nieuw opstandingslichaam hebben, dat daarvoor gemaakt is om dat aan te kunnen. Zo mooi.